Vriende gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. En ik lees u daaruit voor het eerste gedeelte van vers 2. 1 Korinthe 15, vers 2a. Daar steekt het woord van de Heere aldus: door welk gij ook zalig wordt. Tot zover. Wij letten op Jezus Christus, de gestorven en opgewekte Heere, die ons redt van de toekomende toorn. Jezus Christus, de gestorven en opgewekte Heere, die ons redt van de toekomende toorn. Ja, er is wel eens sprake van, vooral in deze tijd waarbij mensen zo zakelijk, zo economisch, zo computerachtig vaak denken, dan is er wel eens sprake van de vraag: wat heb je er nu eigenlijk aan? Veel jongelui in deze moderne tijd, die klagen daarover en zeggen: wat heb je nou concreet aan dat woord, dat geloof? Waar jullie het over hebben? Wat moet je daarmee doen? Hoe kan dat in het leven van een mens nou iets betekenen? Natuurlijk, ze hebben groot gelijk dat ze wel een klein beetje vreemd aankijken tegen dat soort christelijk geloof, christelijke religie, waarbij alles alleen maar een formule, een vorm is. En je op geen enkele manier iets kunt merken dat dat woord, dat dat geloof, dat dat heilige evangelie nu ook echt iets doet. Kan dat het alleen maar bestaat in wat wel mag, wat niet mag, dat je een klein beetje fatsoenlijk gedraagt tegen het woord, dat je niet te veel opvalt, maar dat er verder eigenlijk nog in de kerk, nog thuis iets gevonden wordt. Nou, ik noem er wel iets. Iets wat zijn betekenis bewijst in tijden van zorg, nood, ziekte, afscheid. Een woord wat zichzelf, ja, manifesteert, wat zich aandient midden in de problemen van man, vrouw, ouders, kinderen. Het hele leven is toch immers vol van allerlei dingen die ons aangaan, waar we mee te maken hebben, waar we een keuze moeten maken, waar risico's zijn, altijd. Ja. En als je dan ziet hoe nietig en hoe ijdel wij mensen zijn, dat je zegt: ja, wat blijft er nou van alles over? Wat blijft er nou over van het menselijk weten en kunnen en ja, dat is een veel gehoord vraagstuk. Wat hebben jullie daar nou mee? En wat betekent dat nou eigenlijk? Welke invloed heeft het op je leven? Op je levensbeschouwing, je wereldbeschouwing, op je werk, op je ziek zijn, op je oud worden, op je sterven. Ja, dat is natuurlijk geen onzin, zo'n vraag. En ik kan me best indenken dat, ja, als onze godsdienst een stukje, ja, christelijkheid is een stukje beschaving. Ja, ik hoorde bijvoorbeeld, dat klinkt dan nogal aardig in een interview, van, wat vindt u nou belangrijk? Het ging over kerkmensen, mensen van de kerk, die dan nog naar de kerk gaan. Natuurlijk geen twee keer, dat is onzin, maar in ieder geval daar nog rekening mee houden. Wat is voor u nou het belangrijkste? Nou, ik vind, ik wil mijn kinderen bepaalde waarden, toch een bepaalde waarden bijbrengen. In het leven, dat ze, ja, toch, zichzelf als goede mensen gedragen. Oh, juist, ja, juist. De ander, nou, ik vind dat toch een beetje oppervlakkig. Gezegd, kijk eens, voor mij is het belangrijkste dat ze de wet van de 10 geboden, dat ze die, ja, dat ze daar handen en voeten aan geven. Niet zomaar algemene waarden, maar nou speciaal ook dat die wet die we toch gekregen hebben om ernaar te leven, dat die wet, dat wil ik, dat daar in de kerk over gesproken wordt. Ja. Ja, en u bent het wel met ons eens dat er zeker zoveel geloof gevonden wordt buiten de kerk als binnen de kerk. Ja, natuurlijk. Ja. Nou, dan luister je naar zoiets, dan denk je, wat is dat toch allemaal vreemd? Wat is dat toch allemaal heel ver vandaan? De boodschap van het woord van God. Ja, en toch, deze mensen die redeneren ook vanuit het punt, ja, je moet er iets aan hebben. Maar dan bedoelen ze met dat er aan hebben, dat je een net mens bent, dat je de 10 geboden zoveel mogelijk naleeft, en dat je je eigen inzet voor de goede dingen, en voor de idealen die er ook in deze tijd ongetwijfeld zijn. Ja, vaag. Dat en zoveel andere dingen die je elke dag meemaakt, dat vormde de aanleiding, geliefde gemeente, om met Gods hulp daar iets van te zeggen. En het thema begint dan ook met Jezus Christus. De gestorven en opgewekte Heer. Jezus Christus. Kijk, je zou zeggen, nou ja, dat weten we wel. Die naam, die hebben we zoveel keer gehoord al in ons leven. Ja, maar vergeet niet, het gaat niet zomaar over een mens. Het gaat over dat wonderbare feit dat Jezus, die mens als onze één uitgenomen de zonde, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, dat hij de Christus is, de van God gezalfde redder, zaligmaker, ambtsdrager, profeet, priester, koning. Het gaat erom dat één van een totaal andere kant ons leven, onze wereld is ingetreden naar de eeuwige raad van God. Het leven op aarde, met alles wat erop en eraan.
ergens toch een gesloten circuit. Dat zie je toch voor je ogen. De een is een banger, die kruipt weg. De ander loopt met een grote mond rond en grote woorden te schreeuwen. In de Bijbel staat, hun mond tast zelfs de hemel aan. Maar wat betekent het nou in principe? Het blijft allemaal in dat cirkeltje van dat van God vervreemde, godloze leven. Daar is het. Daar wordt van alles gesjeld, daar wordt van alles gedaan, daar wordt van alles gezegd. Daar is veel beroering, er is soms een beetje kalmte, maar alles wat je maar noemen kunt, wat met het leven, daar wordt geboren, daar sterft, daar zie je verdriet, daar zie je mensen blij, daar zie je van alles. Maar wat betekent het? Wat betekent het? Natuurlijk, ik wil het leven niet onderschatten met alles wat er op en eraan is. Zeker niet. Maar ik bedoel, je komt er niet uit. Je komt er niet uit. De grootste praatjes maken, die ligt op een gegeven moment ook, zeggen we dan, zeggen de mensen dan, op apengaap. Blijft ook niks voor over. En de mens die of voor God of tegen God was, of die weet ik wat allemaal, blijft niks meer over. Dat weten we. Heden rood, morgen dood. We hebben het in onze eigen nabijheid toch zo vaak gezien, in je familie, in de gemeente, om je heen. En dan hoef je nog niet eens een praatjesmaker voor geweest te zijn. Daar gaat het niet om. Maar hoe kun je niet in één ogenblik, in een totaal andere situatie, je eigen bevinden, waarbij blijkt, wat is een mens? Wat is in hem te prijzen? Maar als er nou gezegd is, Jezus Christus, dan betekent dat dat er één gekomen is ergens anders vandaan, bij God vandaan, uit hoge hemel daalde hij neer. Uit Gods eeuwig welbehagen, uit zijn trouw, uit zijn liefde en ontferming. Die is in dat gesloten geheel, door de zonde getekend, door de verlorenheid, het godloze, door onze zondeval. Daar is hij ingekomen. Het is ongelooflijk. Het is onbegrijpelijk. Het valt buiten ons menselijk begrijpen en bevatten. Daarom heeft Jesaja gezegd, wie heeft nou onze prediking geloofd? Wie heeft nou die arm van de Heer gezien? Dat tot het nou is, dat reisje dat daar opschiet, die wortel uit een dorre aard, die geen gedaante nog heerlijkheid had als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte, geen vertoning, geen beeld dat wij hem zouden begeren. Wie kon daar nu in zien dat totaal andere? Dat God zich met ons bemoeide. Dat God, om naar zijn eeuwig welbehagen zondaren te redden en zijn eigen naam en deugden te verheerlijken, dat God zo zou komen. Dat is niet te geloven. Ergens geloven mensen vaak bewust of onbewust, maar diep in hun hart is er toch nog wel een kleine ritseling voor het oordeel. Mensen praten wel overheen, maar toch, dat er nog eens een afrekening zou komen. En als de nood groot wordt, dan kan de mens en zelfs de mensheid aangegrepen worden door het gevoel van, nou gebeurt het. Nou zal het komen. Maar wie gelooft nu dat dat reisje de boom des levens is? En dat dat die wortel uit een dorre aarde, dat die geworteld is in Gods welbehagen. Zijn wil om zo te komen, om zo onder ons te wandelen, om zo te sterven, maar dan niet zoals wij, met al die openstaande rekeningen. Met al die schuld, met al die wroeging, met alles wat de mens heeft in zijn verloren leven. Maar dan te sterven, waarachtig mens en God. God kan natuurlijk niet sterven. Als die middelaar Gods en der mensen. En dan te kunnen zeggen, te roepen. Tegen de hemel en de aarde. Vol pracht. Wat hebben wij daar aan? Laten we het nou eens hebben over een hoofdzaak. Paulus gaat in 1 Korinthe 15 opeens een onderwerp behandelen. Het is aan de orde geweest. Er zijn er in de gemeente die de opstanding loochenen. Nou, die zijn er nog. Dat weten jullie wel. Opstanding is ook iets, dat kun je niet bewijzen. Opstanding, opwekking. Opwekking uit de doden, ja, dat ben je niet bij geweest. Zoals wij zoveel niet bij geweest zijn. Dat is een zaak van het geloof. Dat is een zaak van het allerheiligste geloof. Maar je voelt daar veel van wat hier genoemd wordt in 1 Korinthe 15. Dat valt puur buiten ons begrijp, buiten ons weten. Dat is zo. Daarom zei Paulus ook, voorsbroeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Want je zou je natuurlijk kunnen afvragen, dat wisten die mensen toch wel? Is het niet een beetje dubbelzinnig? Ik maak u bekend het evangelie dat ik u geëvangeliseerd, dat ik u verkondigd heb. Dat had hij toch al bekend gemaakt? Ja. Maar door dat woord bekend maken, wil de apostel door de Heilige Geest laten merken dat het ook echt een bekendmaking is vandaag en morgen en overmorgen. Dat het niet iets is uit onze archieven, uit onze dagboeken, uit ons denken, maar dat de boodschap van Jezus Christus een bekendmaking is van hemelswegen. Iets dat we eigenlijk niet weten. Wat we ook niet kunnen begrijpen. niet kunnen bevatten. En toch bekendgemaakt wordt, geopenbaard wordt. Dat is het wonderlijke van het evangelie. Kinderen, luister goed als het gaat over wat heb je eraan. Dat is het wonderlijke over. Het wordt altijd weer nieuw. Hoeveel keer is nou niet kerstfeest geweest? Paasfeest, Pinksterfeest. En toch, we hebben het over een bekendmaking van de goede boodschap. De heugelijke tijden. Dat is indrukwekkend gezegd. Dat betekent dat het kan gebeuren dat het net is alsof we het weer voor het eerst horen. Bekendmaken. Door God. Door de Heilige Geest. Door zijn knecht Paulus. Ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Ik beklemtoon dan weer opnieuw, zegt de apostel, dat wat ik u verkondig, dat heb ik niet bedacht, dat heb ik niet uit mezelf, dat heb ik niet van een of ander iemand gehad of gehoord, dat heeft iemand me niet ingefluisterd. Nee, dat heb ik ontvangen. Ik geef u over wat ik ontvangen heb, rechtstreeks van de Heer Jezus, of mede ook door de oor- en ooggetuigen die het me verteld hebben. Maar het is iets dat ik ontvangen heb en dat ik daarom bekend maak. Daarom is het meer dan een herinnering. Een herinnering is ook goed. Een herinnering. Sommigen geven het ook zo weer. Ik herinner u. Maar eigenlijk staat het er niet. Het ligt wel voor ons verstand voor de hand om te zeggen, ja, hij bedoelt natuurlijk herinneren. Je moet het je herinneren. Maar kijk, onze herinnering, die laat ons ook wel eens in de steek. Nee, laten we het bij het nieuwe, bij het overrompelende houden van die altijd nieuwe boodschap door de Heilige Geest. Door God, ik maak u bekend. Hij mag het bekend maken. Dat evangelie, die oude boodschap, is altijd weer bekendmaking, proclamatie, nieuw. Ik heb het je verkondigd, zeg. Jullie hebben het ook aangenomen. Het staat hier zo eenvoudig. We denken aan het woord van het Johannes-evangelie. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn zoon geloven. Die in zijn naam geloven. Aangenomen. Zijn er dan gelukkig nog verstandige mensen? Nee, nee, zo moet je het niet zien. Ik maak u bekend. Het is het wonder. Als Paulus hier als, ja, je zou bijna zeggen, een soort geestelijke vader aan de Korintiërs schrijft, hetwelk gij ook aangenomen hebt, dan wil dat helemaal niet zeggen van, zie je wel, wij moeten. Nee, Jezus Christus, de gezalfde zaligmaker. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Die is alles en die doet alles. als een juichkreet, het welk gij ook aangenomen. Hij wou het zelf niet aannemen. Toen hij nog een fariseer was, hij wilde het uitroeien. Maar de Heere is hem te sterk geworden. En die heeft hem overwonnen. Die Corinthiërs, dat waren ook niet zulke lieve mensen. Was ook maar een samengeraapt boeltje van veracht, onwaardige, onedele, niet veel wijze, enzovoorts. Maar er staat bij dat God het heeft uitverkoren. Dat veracht. En Paulus was getroost geweest toen de Heere tegen hem zei: vrees niet, Paulus, spreek hier vrijmoedig, ze zullen de hand niet aan u leggen. Ik heb veel volk in deze stad. Ondanks alle problemen die er ook in de gemeente waren, al die woedende uitvallen van die heidense natuur, die zich niet wil onderwerpen, maar die probeert de overmacht te krijgen, de overheersende macht te krijgen in het leven van de gemeente, ondanks alles. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Daarom, het welk gij ook aangenomen hebt. Daar staat hij met verbazing, met blijdschap, met verwondering. Onder Gods hoge hemel, onder zijn genade. Terwijl gij ook aangenomen, dat weet ze. Ze hebben door de kracht van het woord en van de Heilige Geest, hebben ze die boodschap beaamd. Ze hebben hem van ganse harte mogen aannemen. Zo stonden de zaken. En jullie staan er ook in het welk gij ook staat. Dus niet alleen aangenomen, maar, wat heb je eraan? Weer die vraag. In het welk gij ook staat. Dat betekent, je staat erin, je staat erop. Je hebt een grond gekregen. Midden in het moeras van het leven. Midden in al die verbijsterende dingen. Die ons kunnen benauwen. Moedeloze dingen, hopeloze dingen, uitzichtloze dingen. Dingen die ons de keel soms dicht knijpen. Waarom zo en waarom dit? Kan het nou niet zus of zo? Want de Satan zet alles op alles om de gemeente te verwoesten. Om de mensen te verdenken. En de dood werkt in ons. En nu, dat geweldige in het welk gij ook staat. Kijk, dat moet je hier nou zo indenken. Misschien dat er wel moedeloze, benauwde mensen bij geweest zijn. En die helemaal niet stonden in hun waarneming. Maar die door de problemen en door de zorgen en door de ziekten en door het sterven en door alles en nog wat laag aan de grond zaten. Waarvoor leven we? Waartoe besla ik onnuttelijk de aarde? Waar komt dat woord? In het welk gij ook staat. En hoe zie je de gezichten opleven? Je ziet dat het woord als het ware ze meepakt. In het welk gij ook staat. Ja, dat is waar. Dan krijg je weer de bekendmaking, de openbaring. Ja, dat is waar. Dan zullen we niet zijn als degene die geen hoop hebben. Jongens, hoor eens, in het welk gij ook staat. Wat een ontferming. wat er ontfermt, hebben grond onder de voeten. We zitten niet in het gesloten circuit, in het moeras waarin we verdrinken en verzinken in de modder. We zijn niet prijsgegeven en overgegeven aan het verdriet, aan de wanhoop. Die probeert ons te overmeesteren. We zijn niet prijsgegeven aan de geestelijke boosheden in de lucht. We zijn niet prijsgegeven aan de melancholie. We zijn niet prijsgegeven aan het pessimisme of aan het optimisme. In het welk gij ook staat, in de boodschap die tot ons gekomen is, van de andere kant. Ja, hoe zalig zeggen we dan, is het volk dat naar uw klanken hoort. Hoe donker ook de weg moog wezen, zij wandelen heren in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Hoe vergeten, hoe verbijsterd, zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Hoe opstandig, hoe ongelijkvormig, uw goedheid straalt hun toe, uw macht straalt hen in het lijden. Hoe bezweken ook, hoe ontrouw, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedood. Maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhoogd. Tante Griet zei gisteren dat ze gevallen was, maar even daarna gaf ze me een knipoog en zei: ja, ik ben een vallend mens. Een vallend mens. Ja, inderdaad. Een vallend mens. Maar uw rechterhand zal nooit hun val gedoen. Want daar is het verbond. Daar is de vastheid. Die ons in dat heilige evangelie tegenkomt. Tegenstraalt. Die ons een grond onder de voeten schuift. Jezus Christus, de gestorvene. Nou ja, dat zou je nog kunnen begrijpen, de gestorvene. Maar dat andere, dat onbegrijpelijke, de opgewekte Heer, door de Vader opgewekt uit de dood, die de grens is overgegaan uit dit sterfelijke naar het onsterfelijke, uit dit verderfelijke naar het onverderfelijke. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Wat een blijdschap, voor het welk gij ook zalig wordt. Dat betekent gered, behouden. Wat heb je eraan? Wat heb je aan het woord? Wat heb je aan dit? Wat heb je aan dat? Nou, hier staat wat. Door het welk gij gered wordt. Waarvan? Van de toorn van God. Van de ondergang. De eeuwige ondergang. Je moet er niet minder om denken. Ik dacht, en dat was ook een klein beetje de aanleiding naar deze woorden toe. Ja, je ziet elkaar nogal eens natuurlijk in deze dagen van zorg. Denk aan broeder Visser. Maar die man, die kennen jullie natuurlijk ook wel. Ja, misschien wel eens gedacht. Is dat nou eigenlijk voor iemand, ja? Geestelijk dan.
Ik kan het best indenken. Ik moet er jij ook alleen bij pakken en zeggen, ja, wat ben ik eigenlijk voor iemand? Maar goed. Maar wat heb je er dan? Dit. Daar ligt wel een mens. Aan het einde van de reis, het is al een heel poosje geleden, dat ik zo blij werd daarmee. Dat hij zo op dat woord van God teruggeworpen werd. Op dat ene offer, op die ene vergevende liefde van God. En dat zo'n dolerend mannetje nou zalig wordt. Hij kwam uit de gereformeerde kerk oorspronkelijk. Zo'n dolerend mannetje nou zalig. Kan niemand begrijpen. En toen zei hij zo, je hebt zelf gezegd, we hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Als op een licht schijnen in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in de hart. Wat heb je eraan? Door welk gij ook gered behouden wordt van de toekomende toren. Daar ben ik blij mee. Je gaat zomaar niet naar de hel. Als je onder het evangelie leeft. Dat moet je niet denken. Je moet niet denken dat het maar een wassen neus is. Dat Jezus Christus gestorven en opgewekt is. En dat ons dat bekend gemaakt wordt. Je kunt er nou een beetje om zeggen. Ja. Maar ja, dat kan wel eens gauw veranderen. Je kan wel denken, ach, dat zegt mij allemaal zo weinig. Maar je moet je eens even verplaatsen naar het moment dat je ook dat niet meer kunt zeggen. En dat levensgrote werkelijkheid voor je staat. Sterk. En als hij het gelooft of niet, verschijnen voor de Heer. Om rekenschap af te leggen. Misschien bangmakerij. Helemaal. Al lach je eigen doodbewijs, we spreken erom, je komt er toch niet onderuit. Je komt er toch niet onderuit. De mensen worden wel eens boos als je zo reageert. Ik zeg, ja joh, je kan ook wel lachen, je kan wel gek doen, je kan wel zeggen, trek me niks van aan. Daar trekt God zich ook niets van aan. Al lach je je eigen dood, al is het dan. Dat is net als met het hondje dat tegen die maan staat te blaffen, maar die maan, die gaat geen moment opzij. En het hondje dat valt tenslotte dood neer. Maar die maan. Door het welk gij gered wordt. Niet dat het alleen op de dood aankomt hoor. En op het hiernamaal. Zo moet je dat nou weer niet opvatten. Maar ik probeer u toch daarbij te bepalen. Hoe het ook keren of draaien. Maar de crisis gaat door. En er komt een ogenblik dat wij met al onze gedachten. Al onze bespiegelingen enzovoort. Dat we toch ergens in die crisis terechtkomen. En dan zitten we of in dat gesloten circuit. Zonder God en zonder Heer. Zonder uitkomst. Zonder wat dan ook. Dan kun je misschien maar het beste nog een pilletje vragen dat je maar niet meer wakker wordt. Ja, klinkt gek, maar vat het alsjeblieft niet verkeerd op. Maar ik bedoel maar, dat is dan het einde. Dat is dan het einde van de mens. Nou, dat heilige evangelie. Door het welk hij ook gered wordt, zalig wordt, behouden wordt door die trouwe God, die zijn volk nooit laat vallen, maar die ze redt in het leven en in het sterven. Wat heb je eraan? Dan moet je bij een stervend mens zijn, die gelooft. Dan moet je bij een mens zijn die lijkt overweldigd te worden door de moeite en door de zorgen en door het verdriet van het leven. Dan moet je bij een mens zijn, desnoods voor mijn part, als die een voorspoed mag delen en je hoort hem. En Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. U behoudt mensen en beesten. O, dat u me overlaat met uw gunstbewijs. Maar ook in tegenspoed hoor je de redding. Die man die zo opstandig was, die het nergens mee eens was, die zegt op een moment: tot ik in Gods heiligdom inging en op hun eigen net. Daar zie je ze duikelen, stuk voor stuk uitglijden, wegvallen van een top van eer. O, zegt hij, ik zeg met mijn woorden hoor, een beetje vrij. Ik wil niet ruilen. Ik wil niet ruilen, ik wil met niemand ruilen. Ik ben een groot beest voor de Heer. Zo gedraag ik me, zo onvernuftig als een dier, maar ik wil niet ruilen. Want u bent mijn God, mijn redder, die me zalig maakt. En mij hiertoe door u bereid opneemt in uw heerlijkheid. Nou, bezwijk dan ook mijn vlees en mijn hart. Gij zijt mijn rotssteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Nee, Heer, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en de trotse nek toekeren. Die ons behoudt. Door het welk gij ook zalig wordt. Waardoor? Door het woord, ja, maar door dat levendige woord, door Jezus Christus. Waar je uit Jesaja hebt van gehoord, die arme, die verachte, die lijdende knecht. Als die er net zo ingebleven was zoals wij, en net zo onderverkeerd had als wij, in dat gesloten geheel. Dan had het echt hopeloos geweest. Dan had hij ook gestorven. En dan hadden we ook met een stukje weemoed kunnen denken. Och ja, het is voorbij. Het is voorbij, het is voorbij. Maar toen hij hier in de ellende en in de ballingschap en in de verlating verkeerde. Toen heeft hij niet gemord. Toen heeft hij niet gezegd, wat stelt het allemaal voor. Betekent allemaal niks. Toen heeft hij bloed gezweten. Toen heeft hij God vastgehouden. Door het allerheiligst geloof. En zo is hij doorgegaan tot in het laatste toe. Het laatste ogenblik. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft hij dat gesloten, die gevangenis, dat moeras, heeft hij opengebroken door zijn stem. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Door het welk gij ook zalig wordt. Toen is die ook gestorven. Toen waren de mensen ook weemoedig en verdrietig. Wij hoopten. Daar hebben ze zo gelijk in gehad, mensen. Die mensen hebben daar gelijk in gehad. Uit de mens gezien. Ze konden het toch niet begrijpen. Ze konden het niet bevatten. Het is toch een bekendmaking. Het is een verschijning. Het is Gods eeuwige liefde. Wie had er nou kunnen denken dat God tot in de dood toe en in de hel toe, dat hij regeert en dat hij zegt, sta op en kom bij mij. Door het welk gij ook zalig wordt, behouden wordt. Dat is nou de troost. Dat moeten de Korinthen weten. Want ze zitten daar wel met elkaar te vechten enzovoorts. En er zijn allerlei dingen waar de apostel zo voor moet bestraffen. Nou, dat mag je op ons ook wel toepassen. En op wie niet. Maar, kijk, als je dat nou alleen ziet, dan zit je weer opgesloten. Dan kom je er niet meer uit. Dan hoor ik deze zuster of broeder zeggen, nou, het loopt allemaal op niks uit. En dit en dat en zus en zo. En dan denk ik, ja, maar zo is het. Ik kan het wel begrijpen, maar zo is het. Nee, door het welk gij ook zalig wordt. Je hebt er wat aan, hoor. Een God voor de tijd, voor de eeuwigheid, een borg, een zaligmaker. Dit is alles, alles op zich genomen heeft. Zodat de apostel ergens zegt, het zijn omdat we leven, het zijn omdat we sterven, het zijn we waken, het zijn we slapen, we zijn des Heer. Of je kopje koffie zit te drinken, of in je vakantiehuisje zit, of het kan niet schelen wat, door het welk gij ook zalig wordt. Door dat werk van die gestorven en opgewekte zalig maken, door die God die naar zijn eeuwig welbehagen een volk in het leven wil behouden en zal behouden. Broeders en zusters, niet vertwijfelen. Ik zeg dit niet in de zin als een goede vriend of zo zegt, ah ja, dan moet je niet zo chagrijnig doen. Moet je niet zo moedeloos zijn, moet je niet zo klagen. Zo zeg ik het niet. Ik zeg het nu, op dit moment, als één die door mag geven en bekend mag maken. Wees gewaarschuwd op. Denk er niet te klein van. Denk er niet te klein van. Laat niet de duivel het woord, het laatste woord hebben. En zit maar niet al te ver in de put of wat dan ook, met al je gedachten. Want het evangelie is geen kletspraatje. Het evangelie waar wij mee te maken hebben, dat is een kracht Gods tot zaligheid, tot behoudenis, tot redding. Dan, nou ja, als je nou, ik noem even die naam, als je nou, broeder is, zuster Kroon, wij zijn er nog wel veel dichterbij misschien. Kan vandaag gebeurd zijn met ons. Maar dan mag je toch ook wel eens blij zijn, hè? Blij. Blij dat blijkt dat men door dat evangelie gered wordt. Door die zaligmaker, door die borg, door die middelaar, die zijn volk nooit om laat komen. Dan kijk je overal dwars doorheen. Want als dan de betrokkenen niet meer denken kan, als de betrokkenen alles maar weg zou gooien enzovoort, zegt, en dan mag je zeggen, ja, maar, hij blijft onze herder, die ons leidt. Zijn stok en zijn staf vertroosten ons. Hij richt de tafel toe, tegenover onze tegenpartij. Dus hij maakt ons hoofd vet met olie. De duivel heeft het verloren. En de zonde heeft het verloren. En ik heb het ook verloren. En God zij dank, mogen we het ook verliezen. Verliezen. Om dat leven, dat waarachtige leven, nou te vinden in Jezus Christus, die gestorven en opgewekte Heer. Dat is het nieuwe. Daar kijken wij nog tegenaan. Daar kunnen wij nog niet komen. Wij zitten voor de grens. Maar 40 dagen heeft hij zich nog vertoond. Hij heeft, en wij, we zijn er niet bij geweest, maar dat is nou het allerheiligste geloof. Ik geloof dat Jezus Christus op de derde dag is opgestaan van de doden en opgewekt door de Vader tot onze rechtvaardigmaking. Broeders, door het welk gij ook zalig wordt. Ja, je kunt zeggen, je kunt denken dat het geloof, het evangelie, de Heer Jezus Christus, dat een soort gezellig tierenlantijntje is om ons leven erbij. Van, ja, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo. En dan denk ik ook nog, ja, ik ben ook christen. Ben ook nog christen, hoor. Ga ook nog een keer naar de kerk. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Nee. Bij alle kleuren van de regenboog die je kunt zien in dat leven van die zonde, bij alles en nog eens alles wat je waarneemt, hè? Onder en boven alles staat deze waarheid, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook gered wordt. Dat is de grond onder onze voeten. Dat is het dak boven ons hoofd. Dat is het huis van de toekomst. De duivel die probeert natuurlijk ons allemaal wijs te maken. Relativeren. Je moet je niet, ach, ja. Zo praten de mensen vroeger. Wat weet jij nou? Wat heb jij nou? Hij probeert alles op alles te zetten om ons
om ons straf te brengen. Om ons net zo ongelukkig te maken als dat we eigenlijk zijn. Zonder God dan. Maar de Heilige Geest zegt, ik maak het u bekend. Dit evangelie, daar word je door gered. Vandaag en morgen. En overmorgen en in het uur van onze dood. Geliefde gemeente, wat hebben wij? Een onuitsprekelijke zaak. Een God van volkomen zaligheid. Dag aan dag draagt hij ons en onze last. Amen.